Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Koken met Hildegard. Recepten voor lichaam en ziel volgens de heilige Hildegard van Bingen.
Hartelijk welkom, beste luisteraars. En wij mogen welkom zijn vandaag als Radio Maria bij Sylvia Brunet. We zijn weer in de keuken om te koken met Hildegard vandaag. Sylvia, het is een nieuwe uitzending. De vasten is voorbij.
Ja, de vasten is voorbij. En we zijn de meimaand, dus ik zal beginnen met een gebed voor Maria. Wanneer wij, ongelukzalige mensen, beschaamd van geslacht tot geslacht, ten val komen op de pelgrimstocht, roept u naar ons met profetische stem en richt ons op van de erge val. Lof zij u, o Maria. Vandaag staan er een paar andere dingen op het programma. Dus we gaan de intelligentiekoekjes maken, of kruidenkoekjes. Dan ook een appelkrumbel. En dan zal ik ook nog uitleg geven over kikkererwten en aquafaba. We zullen nu eerst beginnen met de koekjes. Ik heb de oven al aangemaakt op 200 graden, dus voorgewarmd. En dan gaan we dat hier allemaal afwegen. Ik begin met 100 gram speldbloem. Dus Ik zet dat hier op mijn weegschaal, mijn schaal op de weegschaal op 0. En dan beginnen we met 100 gram speldbloem. Je weet dat Hildegard zegt, speld is het beste graan. Dus dat gaan we nemen. Dat gaan geen grote hoeveelheid koekjes zijn. Hè? Dus we bakken in kleinere hoeveelheden. Dat is eigenlijk mijn principe van al die grote hoeveelheden. Dat is heel veel werk. Tenzij dat je echt voor heel veel mensen aan het bakken bent. Maar het is niet nodig van grote reserves aan te leggen. Hè. Je kunt regelmatig bakken. Dus ik heb de 100 gram speldbloem ingedaan. Daar zal ik 60 gram boter bij doen. Dus gewoon goede boter. Hè. Dus geen margarine. Je weet dat margarine chemisch gemaakt wordt. Dat er daar ook andere dingen dan bij zitten. En om een goed resultaat te hebben, ben je beter met de goede boter. Dus we zullen daar 60 gram, ik ben dat hier aan het afwegen. Ja, dat is prima, dat zit er goed in. En dan werken we ook nog met rietsuiker en een beetje amandelen.
Daar komt men in het algemeen wat meer van terug, hè, van die margarine. Vroeger was dat zo het gezonde, maar dat is eigenlijk...
Vroeger was dat gezonde, maar ja, het gezonde, wat dat ook altijd is, is meestal iets commercieel. Hè. Dat wordt gemaakt, dat wordt dan gepromoot. Er zijn altijd enkele wetenschappers en dokters die bereid zijn voor bepaalde dingen te zeggen, ook tegen betaling. Terwijl je dan nu zegt, denk ik ook terug aan... Het olijfolie. De olijfolie, dat is natuurlijk een pure olie en veel gebruikt in Spanje en Italië en ook nu bij ons. Maar Hildegard zegt daar ook altijd van, een olijfolie kan voor mensen die gevoelig zijn aan darmen of maag een beetje misselijkheid veroorzaken. Maar als er vroeger een probleem was in Italië of in Spanje voor die olijfolie verkocht te krijgen, dan hebben zij gewoon enkele wetenschappers en dokters samengebracht. Ze hebben die daar ook voor betaald en die hebben daar dan een enorme reclame voor gemaakt. Hè. Dus het is altijd de kwestie, is het gezond of is het ook een klein beetje commercieel? Ik kijk hier nu en dan, ik zet mijn weegschaal weer aan. Ik zal nog een keer kijken hoeveel amandelpoeder en hoeveel rietsuiker daarbij moet. Een 30 gram rietsuiker gaan we erbij doen. Dus gesuikerd, maar ook niet te veel. Ja, een klein beetje bij. Zo. En dan gaan we daar ook 10 gram amandelpoeder bij doen. Dus amandel volgens de heilige Hildegard, dat is altijd zeer goed, zeer voedzaam. Dat beurt u op, ja.
Amandelpoeder, dat zijn vermalen amandelnoten.
Dat zijn gewoon de gemalen amandelen. Hè. En dan is het goed voor je gebak dat je daar altijd een heel klein beetje zout bij doet. En eventjes aan het kijken waar ik mijn deksel al gelegd heb. Ja, hier, die ligt hier. En dan is het altijd, zelfs voor een zoet gebak, mag er altijd een klein snuifje zout bij. Dus we doen daar een snuifje zout bij. En die ingrediënten zijn hier nu. En ik heb al gehoord van de mensen ook, die dus de recepten gevolgd hebben, de vorige recepten, onder andere van een kastanjecake. Als je kastanjecake gaat maken met kastanjemeel, dat is altijd een beetje zwaarder dan de gewone cake met gewone speldbloem. En als je vindt dat dat te zwaar is, hè, of dat dat te stevig is, dan kun je altijd die eieren splitsen. In het recept staat er bijvoorbeeld zoveel eieren. En wel, als je die eieren splitst en je klopt het eiwit op, je doet dat daarin, dan gaat dat luchtiger zijn. Dan kun je ook eventueel, als je dat nodig vindt, je hoeveelheid kastanjemeel een klein beetje verminderen en een beetje meer speldbloem in doen. En dan vroegen ze ook aan mij, mag je daar ook bicarbonaat in doen, hè? Dus zo'n beetje bakpoeder. Dat mag, maar dat hoeft niet, hè? Dus als je bakpoeder doet, gaat alles veel luchtiger zijn. Dus dat hangt af van je eigen smaak, hoe dat je dat graag hebt. Alles zit hier nu in de kom. En ik zal dat nu met mijn hand een beetje kneden samen. En dat is de bedoeling dat dat hier een deegrol wordt. Hè? Dus dat we die koekjes dan kunnen in een rol, eerst deeg in een rol doen en dan die deegrol snijden. Dus ik zal hier kijken als dat hier allemaal goed is. Want ik denk dat ik een klein beetje meer bloem in gedaan heb en een klein beetje meer suiker. Dus van het moment dat je dat afweegt, is dat direct al veel. Hè? Ik zal kijken hoe dat hier werkt. Als ik vind dat dat niet genoeg in een deegrol kan, dan doe ik daar nog een heel klein beetje boter bij. Dus het is altijd goed, als je dat maakt, dat je dus ook gewoon kijkt wat je aan het doen bent en dat je daarom niet altijd fixeert op een bepaald getal van meel. Dus we proberen wel altijd die verhouding te geven, hè, maar het is soms ook nodig vandaar iets bij te voegen. Hè. Dus ik zie dat ik een beetje gul geweest ben met alle bloemen en alles. Dus dat wil zeggen dat ik uit mijn koelkast nog een klein beetje boter zal halen.
Zo die hoeveelheden waar u altijd de nadruk op legt, van je moet dat ook wat aanvoelen, dat is toch ook de manier waarop dat Hildegard het omschreef?
Dat is eigenlijk de manier waarop zij het omschrijft. Hè. Zij spreekt niet over grammen. Hè. Ze zegt altijd een beetje meer, een beetje minder. En ook een hoeveelheid. Dus de hoeveelheid zal ook afhangen van de grootte van uw handen waarschijnlijk, of van de hoeveelheid met de persoon waarmee dat je bent. Dus ik heb daar nog een beetje boter bij gedaan. Omdat ik vind dat hier anders te veel bloem nog in is en te veel suiker. Dus nu wordt dat al beter. Ik kneed dat hier. Het is niet echt kneden hoor, het is uiteindelijk mengen met mijn hand. Ik meng dat met mijn hand. Je mag ook altijd de machine gebruiken. Hè? Dus als je zo'n dure machine gekocht hebt, is het nu natuurlijk beter dat je die ook gebruikt. Hè? Dat die niet gewoon op je aanrecht blijft staan. Maar in feite hoeft dat niet echt hoor. Je kunt ook veel met de hand werken en met de hand kneden of iets samenbrengen. Dus hetgeen ik nu doe, ik zie dat al redelijk goed begint te worden. Zo. Dat pakt, ik kan met de boter neemt alles op eigenlijk. Neemt bloem op, de suiker, de amandelpoeder. Dus dat wordt al een soort deegbol. Zo, ik zal dat misschien zelfs... Ik mag daar ook niet te veel boter in doen, want dan loopt dat gemakkelijk uit als je dat bakt. Dus, maar nu staat de oven al op 200 graden. En dat is eigenlijk wel nodig, want als je nu met de koude oven zou beginnen en je zet die oven aan, dan gaat dat niet direct bakken. Hè. En dan heb je wel dat door die warmte dat alles begint uit te lopen. Hè. Dan loopt die boter uit. Dus als je nu werkt, moet je echt met een warme oven werken. Want anders, het is een oven die direct moet beginnen bakken. Van het moment dat je dus die koekjes daar of die deeg daarin legt, moet dat bakken. In tegenstelling met wat ik soms zeg voor brood, doe het in de vorm. Laat het in uw koude of gewoon in de koude oven staan en dan rijst dat nog. Hier hebben we een ander systeem. Hier moet dat in feite direct bakken. Kijk, ik zal dat nu toch een klein beetje in de koelkast leggen, zodanig dat er nog iets kan opstijven. Dat hoeft niet altijd, maar nu gaan we dat eventjes in de koelkast zetten, zodanig dat dat wat opstijft.
Want u heeft ook met koude boter gewerkt, hè, om alles te vermengen?
Ik heb met koude boter. De boter is koud. Want als je dan natuurlijk nu gesmolten boter gaat gebruiken, ga je dat niet stevig krijgen. Dat zou te zacht zijn. Ik zal dat nu eventjes in de koelkast leggen. Misschien toch een kommetje nemen, dat zal gemakkelijker zijn. Intussen kunnen we verder werken met een ander dessert. Dus dat zal ik zal het eventjes daar in de koelkast laten. En dan zal ik een appelcrumble maken. Ik zal eventjes de handen afwassen.
En u omschreef in het begin, we gaan een appelcrumble maken en de intelligentiekoekjes. Is dat een begrip?
Wel, de intelligentiekoekjes, dat zijn geen echte intelligentiekoekjes, maar door hetgeen dat erin is. En ik heb hier eigenlijk nog een... iets cruciaal vergeten, zodat je dat nu zegt. Ik moet eigenlijk, ik zal dat weer uithalen, mijn deegrol. En ik moet daar ook nog een klein beetje de intelligentiekruiden bij doen. En dat is de mengeling van kaneel, nootmuskaat en kruidnagel. Dus ik zal die eventjes terug uit de koelkast halen. En ik zal op mijn bord hier, op mijn plank, zal ik een klein beetje nemen van die koekjesmengeling. En wat is die koekjesmengeling? Is eigenlijk een 45% kaneel, een 45% nootmuskaat en een 10% kruidnagel. Maar hoe moet je dat nu doen in die procenten? Dan kun je ook werken met lepels. Je kunt werken bijvoorbeeld met een, als je de koekjesmengeling maakt, maar daarvoor heb je nu niet veel nodig. Laat zeggen, voor hetgeen dat ik hier nu maak, heb je een half koffielepeltje kaneel nodig, een half koffielepeltje nootmuskaat en een mespuntje kruidnagel. Dus ik zal dat nu strooien. Je kunt dat er natuurlijk ook van in het begin in doen eigenlijk. Dus dat gaat ook. Maar ik ga dat nu een keer daar gewoon in ronddraaien. Dus de deegbal ronddraaien op het blad met de kruiden. Dus de kruiden zijn nu aan de buitenkant, maar dat is niet erg, dat mag. Dus ik ga een randje hebben van kruiden en je mag het er ook van de eerste keer in doen. Zo, ik leg dat nu weer in mijn koelkast. En wat zijn dat, die intelligentiekoekjes? Dat is hetgeen die eigenlijk een doorbloeding geeft. Hildegard zegt, dat is goed voor je hart en dat is goed voor je hersenen. En daar word je zo, ik kan niet zeggen dat je daar slimmer van wordt, maar je wordt alerter. Dat is eigenlijk misschien het woord, je wordt alerter. Even wegdoen. Voilà. Zo, daar zijn we klaar met die koekjes, met deeg. En nu zal ik de appeltjes schillen en alles klaarmaken voor de appelcrumble intussen. Ik neem een kom. Ja. En daar zal ik dus al wat kaneel in doen. Ik zal hier kijken hoeveel. Ik neem hier 50 gram boter en een klein beetje kaneel. Daarmee gaan we beginnen. Ik zal dat daarin doen. Ik ga eerst de boter uithalen. We zijn hier terug voor de boter. Dus ik zal hier een klein beetje boter in doen. En dan ook al kaneel. Als we dan die appeltjes snijden, zullen die appeltjes ook zo niet verkleuren. Ja. We zijn hier terug voor de boter in te doen. Dus de boter komt uit de koelkast. Ik doe die boter daarin. In de schaal. Ik doe boter in de schaal. En dan zal ik daar ook een beetje kaneel bij doen. Dus dat is dan al goed dat dat allemaal niet echt verkleurt. Dus een klein beetje kaneel. Ja. En dan gaan we de appels snijden. De appeltjes snijden en dat daar al in mengen. Ja. De boter, die is hier nu in en ik zal daar ook de appeltjes bij doen en dan zullen we dat onmiddellijk stoven. We zullen dat stoven in een pan. We gaan daarmee beginnen. Dus ik heb 4 appels, geen te grote appels. Dus dat is hetgeen dat ik nu heb, is een Royal Gala. Dat is een van de soorten, appelsoorten. Dus ik ga die nu gewoon in 4 snijden. En dan maken dat we dat kunnen schillen en dat klokhuis wegdoen. Ja, hier heb ik nog een schaaltje, dan kan ik dat daarin doen. Ik schuif hier alles een beetje op mijn tafel weg. Zorg dat er niet afvalt. Dus wat doe ik nu gewoon? Die appeltjes schillen en het klokhuis mag daaruit. Hè? Dus volgens de heilige Hildegard is een appel gezond. Zij is niet voor rauwkost. Nochtans zegt ze, ze beschrijft dat de appel mag wel rauw gegeten worden. Ik maak ook schijfjes van die appels. Ik snijd die appel in schijfjes. Dus de appel mag zogezegd ook rauw gegeten worden, alhoewel dat er heel veel mensen zijn die daar ook niet tegen kunnen, hoor. Die niet tegen een rauwe appel kunnen, die hun darmen en hun maag kan daar niet tegen. De dokters zijn daar soms verwonderd over, kan je niet tegen een appel? Nee, het is altijd beter in feite als je kan, dat je dat fruit eventjes kookt of bakt. Dat is veel beter verteerbaar. Dat is voor alles wat dat eigenlijk Hildegard zegt, ook in verband met groenten, met fruit. Ofwel, als je rauwe groenten hebt, moet je ze bijten, dus met olie, azijn. Ofwel moet je koken, stoven, bakken en braden. Dat is een proces die voorverteert. Dus ik ben hier bezig met mijn appels in feite. Dus een appel, dat zou volgens haar nog rauw mogen. En dan vooral als dat een oud, gerimpeld appeltje is. Als dat zo is, is dat beter dan zo van die harde appels of appels die juist van de boom komen. Dus uw appels kun je bewaren. Je kunt bewaren als je zelf appelbomen hebt. Dan moet je dat fruit mooi bewaren op houten planken, luchtig. Regelmatig kijken en de slechte appels eruit halen. Want je weet dat één slechte appel heel de mand slecht maakt. Intussen ben ik hier nog altijd maar bezig met die appeltjes. Dus dat is volgens de heilige Hildegard zeer goed. Een beetje boter mag. Dan de kaneel is ook goed, want dat verwarmt. Dat verwarmt u. Dat verwarmt uw gestel. Dus dat is een goede combinatie. Zeker ook als je die combinatie altijd maakt met amandelen. Dus amandelen hebben ze nu ook al wetenschappelijk gezien dat dat eigenlijk zeer, zeer goed is. Dat is een noot, de amandelnoot. Maar dat is zeer, zeer voedzaam. Dat bevat ook vetten, maar gezonde vetten. Je weet van de vetten, alles wat dat bewerkt is, bijvoorbeeld de margarine, is ook een bewerkt. Dat is bewerkt. En in feite raadt Hildegard aan van die onbewerkte vetten. Dus als je bijvoorbeeld, zoals ik straks ga gebruiken, die hennepolie, dus van de hennepzaden. Dat is geen drug, dat wordt verkocht in de voedingswinkel. Dat is bijvoorbeeld ook een olie die heel veel omega-3 bevat. En die olie, omega-3, dat maakt dat is tegen de ontstekingen. En in onze voeding schijnt het, eten wij veel te veel omega-6. En dat is ontstekingsbevorderend. En de omega-3 is ontstekingremmend. Dus hetgeen dat we hier doen, is eigenlijk een gezondheidsprogramma volgens de heilige Hildegard. Maar nu, door alle wetenschappelijk onderzoek, ondervinden ze meer en meer dat dat eigenlijk wel klopt. Dus ik ben hier nog altijd bezig met mijn appelen. Ik zal daar dan mee stoppen en dan voortdoen met die intelligentiekoekjes. Intelligentiekoekjes, dat is een naam dat ze eraan geven. Dat zijn eigenlijk gewoon kruidenkoekjes. Maar als ze spreken over die intelligentiekoekjes, is dat altijd met die kruidenmengeling van kaneel, nootmuskaat en kruidnagel. Dus een ideale mengeling. We zijn hier ver rond met die appels. Die zal ik dan direct in de pan doen en stoven.
Ik herinner me van vorige keer, dus de kastanje is iets heel goed, heel voedzaam. De amandel ook.
Ja.
En andere noten, zegt ze daar iets over?
Niet zoveel eigenlijk, nee. Niet speciaal hazelnoten of andere. Dat zijn eigenlijk meer de twee, die vernoemt ze altijd. Hè. Dus zowel kastanje als amandel, dat is eigenlijk, zijn zo'n beetje de topproducten. En wat ze, Hildegard zegt dan niet, maar wat de dokters ondervonden hebben, dat de amandel ook eigenlijk maakt dat er minder vet opgeslagen wordt in je lichaam. Dus zelfs voor mensen die willen vermageren, maar ze mogen dan natuurlijk geen grote hoeveelheden eten, is amandel goed. Hè? Maar het komt altijd ook erop aan, de hoeveelheid is belangrijk en de matigheid. In een van de cursussen nu, de vorige keer, bij mij vroeg er ook iemand, ja, water drinken. Wat zegt Hildegard daarvan? En de dokter was ook op dat moment, dokter Van Ecken was ook op dat moment in de cursus. En hij zei ook, Hildegard zegt, matig zijn in eten en in drinken. En dan vroegen ze ook, ja, maar wat is dat matig? Is dat 2 liter? Ik zeg, ik kan dat niet zeggen. Je moet dat zelf ook voelen, hè. De matigheid is ook een klein beetje persoonlijke matigheid, kun je niet zeggen, kijk, 2 liter, dat is voor iedereen matig. Hè? Dus je moet zelf persoonlijk zien, heb ik nu genoeg vocht of niet genoeg vocht? Ik zal nu mijn appel en mijn boter en mijn kaneel, dat zit hier allemaal in mijn kom. Ik zal nu naar mijn pan gaan en ik zal dat daar in doen en lichtjes laten stoven. We gaan nu de pan aanzetten op het vuur, zachtjes, hè? Dus een zacht vuur. Intussen kan dat stoven en ik zal nu verder werken met de intelligentiekoekjes. Dat wil zeggen, ik heb een schaal. Ik heb een bakplaat, dat is het. Ik heb een bakplaat eigenlijk al bedekt met bakpapier. En daarop zal dat nu uit mijn koelkast halen, de rol deeg. Voilà. En dat ziet er nu uit, zo lijkt of dat je soms marsepein hebt, die helemaal dan al zo met een beetje chocolade rond is, met cacaopoeder. En dat zal ik nu in schijfjes doen. Ik zal daar schijfjes van maken. En dat kan zijn dat ik die schijfjes, dat toch nog een klein beetje brokkelt. Ja, ik zie dat nog een beetje brokkelt. Dus ik zie ook dat die boter daar nog niet helemaal in verwerkt is. Dus ik zal dat moeten een klein beetje aanpassen. Dat wil zeggen, ik neem dat terug in mijn hand en ik maak daar een plat koekje van. Hè? Een plat koekje. Voilà, ik doe dat in verschillende schijfjes en ik zie dat dat nog een klein beetje mag door elkaar gaan, de boter en de bloem en de suiker en de amandels. Dus ik doe dat zo. Ik maak daar eigenlijk platte koekjes van. En telkens een schijfje. En ik neem dat nog een keer in de hand, omdat ik zie dat de boter daar nog niet helemaal doorgewerkt is. Dus ongeveer van dezelfde grootte, dat zal het best zijn om te laten bakken. Hè? Dus hier ook. Ja, we doen dat. Intussen is de kaneel en al de kruiden erin goed vermengd. Zo, we gaan een keer kijken hoeveel koekjes we daar kunnen van maken. Zo. Dus dat is er niet te veel. Hè? Dus je hoeft niet een grote voorraad koeken te maken, denk ik. Ik denk dat dat een gemakkelijk recept is. Dus dat je regelmatig kan eigenlijk een klein voorraadje maken. Het is dus niet de bedoeling dat je een grote voorraad koeken in je huis hebt. Tenzij dat je natuurlijk met heel veel mensen bent of dat je heel graag koekjes eet. Hè. Zo'n koekje is ook altijd voedend. Hè. Dat is niet hetzelfde als dat je zegt, we gaan nu weer snoepen. Nee, dat koekje, je hebt daar niet zoveel van nodig. Dat pept u direct op, omdat er daar heel goede voedingsstoffen in zitten. En in de namiddag of zo, of als je een dipje krijgt, dan mag je echt zo'n koekje eten, maar ook niet te veel. Dus niet te veel, maar dan mag je gerust eten. Ik ben hier aan bezig en dan gaan we nog eentje snijden. We gaan een keer kijken hoeveel dat we er gaan hebben. Waarschijnlijk een stuk of 10, denk ik, ja. Zo. En dat gaan we hier nog een keer in twee doen. Dus dan heb ik hier van het recept dat ik u nu geef, met die hoeveelheden, daar kun je toch een koekje of 10 uit bakken. En wil jij toch veel meer doen, wel dan verdubbel je gewoon die hoeveelheden. Hè. Voilà, we gaan dat in de oven. Ik ga eerst mijn handen wassen, ik zal dat in de oven steken. Een beetje hoger zetten, dat de appeltjes bakken. En nu zal ik de schaal in de oven steken. En we gaan dan, ik denk een 10 minuutjes, ga dat zien, hè. Niet te lang, 10 minuutjes mag dat wel bakken. Dus die gaan de oven in. En dan zal ik eens verder kijken wat we moeten doen voor de krumbel. Dus nu staan de appelschijfjes op met de boter en met kaneel. En daar moet er nu een krumbel op. Hè. Dus de krumbel, dat wil zeggen dat zo'n beetje verpulverd is in uw vingers. Ik zal een keer kijken, het recept bij me leggen. En kijken, ik zal dat eerst in een kom mengen. Dus wat hebben we dan nog nodig voor het bovenste van die appelkrumbel? We gaan 50 gram amandelpoeder nemen. Dus ik zal dat hier afwegen. 50 gram amandelpoeder. Ik zal dat dus weer in mijn weegschaal moeten hebben. Ja, het is daarachter. Dat is goed. Intussen zal ik hier ook mijn vuur een klein beetje verminderen van de appeltjes, dat ze niet aanbranden. Dus ik ga hier gewoon het vuur een heel klein beetje minder zetten. Ja, dat is goed. Dat komt goed. En nu zal ik voort die krumbel maken. Hè. Dus wat had ik hier? Ik moest 50 gram amandelpoeder. Dus we gaan dat afwegen. Ja. Goed, de weegschaal op 0. En dan 50 gram amandelpoeder. Dus echte amandelpoeder, hè. Geen amandelpoeder vermengd met kokos. Mag wel een beetje kokos, dat kan geen kwaad hoor, maar ga voor de pure smaken. Ik weet wel dat ze soms zeggen van het is toegelaten van de wet voor amandelpoeder en dan wat kokos in te doen. Waarom doen ze dat? Om dat goedkoper te maken. Hè? Maar ze zijn beter met de kleine hoeveelheden die goed zijn, dan dat je er altijd iets moet bij doen om het goedkoper te maken. Dan ga ik er ook nog 50 gram rietsuiker bij doen. Dus dat staat hier op de schaal. We gaan naar 50 gram rietsuiker. Dat is niet zoveel hoor, dat zijn zo'n paar goede lepels, want de ene is ook altijd zwaarder dan het andere. En dan hebben we nog een keer 50 gram boter erbij. Ja, dat ga ik weer uit mijn koelkast halen, 50 gram boter. Mensen denken dan, ja, met veel boter, ja, maar de bedoeling is wel altijd dat dat gedeeld wordt. De dessert's bedoeling is niet, als ik zeg 50 gram boter, dat jij dan die dag 50 gram boter gaat eten. Hè. Dat is dus wel een dessert die ook voor verschillende personen is. Hè. Maar ga ik hier kijken. Ja, een klein beetje bij nog. Op de duur ken je wel het gewicht. Hè. Als je veel bakt, ken je ongeveer hoeveel dat je daarvan moet nemen. Hè. Dus ik heb nu inderdaad juist 50 gram boter erbij. En dan gaan we nog speldvlokken ook erbij doen. En nu doe ik nog een 50 gram speldvlokken erbij.
Speldvlokken?
Dus ook de spelten. Dus zoals je zo een havervlokken kan hebben, heb je ook speldvlokken. Dus dan gaan we ook maken dat we 50 gram hebben.
Is dat dan eigenlijk zoals... zijn dat dan... Ja, geplette
speldkorrels. Dat is geplet. Hè. Dat is zoals je zo like in een muesli en allemaal kan doen. Of dat je havervlokken hebt, kun je dat hebben met speld. Zo. Dan heb ik die 50 gram speldvlokken. En dat gaan we nu met de vinger allemaal een beetje verkruimelen. Dus dat zit hier allemaal in die kom. En daar ga ik gewoon met mijn hand in. En ik meng alles zo door elkaar. Hè. Dus de speldvlokken, suiker... amandelpoeder, dat zit er allemaal in. Die ingrediënten, dat zullen we dan... Dat zal het bovenste zijn van de appelkrumbel. Dus dat moet ik nu met de hand zo wat door elkaar mengen. Zodanig dat dat ook wat fijner wordt. Hè. Dus dat dat goed gemengd is, die speldvlokken. Dat is wel nodig, want anders, als dat niet goed gemengd is, zullen dat meer geroosterde. Dus het moet echt goed in elkaar zitten. Want anders, als je dat in de oven, of dat komt nog in de oven ook, dan zou dat precies lekker geroosterde vlokken zijn. Dus er is een klein beetje werk aan voor dat te mengen, maar dat komt goed door de warmte van je handen. Dus als je dat mengt, dat komt door elkaar. Ik zal intussen eventjes kijken in die oven hoe dat hier zit. Ze loopt toch nog een beetje uit. Ja. Dus ik meng hier voort de krumbel. Ja, dat is hier bijna klaar. Goed. En dan zal ik die koekjes al mogen, denk ik, uit de oven halen.
Ja, het begint hier al lekker te ruiken, ja, naar de koekjes
ruikt,
en de appeltjes.
Ja, hij ruikt dat lekker, hij ruikt dat al, hè. In de keuken ruik je dat. Gaan dat een keer kijken. We moeten natuurlijk ook die oven goed in de gaten houden, dat dat niet aanbrandt, hè. Dat dat niet aanbrandt. Dus hier ben ik bijna klaar met, de krumbel te maken. Ik zal nu weer eventjes mijn handen afwassen voor ik verder kan doen. Ik zal nog eventjes checken nu in mijn oven hoe dat daar zit met die koekjes. En dan gaan we hier intussen ook onze appeltjes in de gaten houden. Even kijken hoe dat hier is met die appeltjes. Daar zal ik dan een keer in roeren. Hè. Dat moet een beetje opengeroerd worden, zodanig dat dat hier kan stoven. Dus dat mag nog iets hoger vuur. Dus die appeltjes zijn nu helemaal los in die pan. Dus ik doe al die appeltjes open in de pan. En dan zal ik dat vuur iets hoger nog zetten, zodanig dat dat al wat voorgegaard is. Zo, het is helemaal open. Dus die kunnen nu gewoon voortgaren. Ja, die gaan we gerust laten. Nog eventjes in de oven kijken hoe dat hier zit. Ja. We gaan het oven uit doen. En die kunnen dan nog een klein beetje verder met de warmte voortdoen. Zo, dus hebben we hier al die appels. Ja, die appeltjes beginnen gaar te worden. En nog een klein beetje vuur. Intussen zal ik ook een ovenschaal nemen. Ja, ik neem een ovenschaal. En ik zet hier op mijn werkblad. Zet ik op mijn werkblad. En dan gaan we die appeltjes, want ze beginnen al goed te bakken. Gaan we een keer kijken. Ja, die beginnen al... Ja, die zijn al bijna... Nog niet helemaal gaar, hè. Ze mogen nog niet helemaal gaar zijn ook. Dus... Want dat moet nog in de oven ook verder gebakken worden. Maar ze mogen eigenlijk ook niet meer helemaal hard zijn, want anders krijg je dat niet genoeg in je oven. Dus ik blijf er toch nog eventjes bij en ik geef nog een klein beetje meer warmte. In feite is dat zo, als je kookt, je moet daar eigenlijk ook altijd bij blijven. Hè. Van het moment dat je daarvan wegloopt, is dat de ramp. Hè. Dus altijd bij je eten blijven en ook geconcentreerd werken, hè. Maar dat is niet altijd gemakkelijk als je in een gezin bent, hè? Want er zijn er meestal ook kinderen of er zijn er andere personen. En die verstrooien nu soms. Hè? Dus ik zie dat wel bij de koks op tv. Die die doen dat prachtig. Maar die doen alleen maar dat, hè. Dus er is niemand die komt roepen naar hen of die zegt, mama, geef een keer dit of dat. Nee, nee, die werken schoon. Alles is goed voorbereid voor hen. En zij staan daar rustig te koken, zonder dat er andere stoorzenders zijn. Kijk, nu is dat wel genoeg. Ik zal het vuur uitdoen onder die, voor die appels. Ik hier kijken in mijn oven ook nog. Ja, ik zal dat weer... Ik ga even kijken hoe dat zit met de koekjes. Dus nog wat verder. Hè. Nog een beetje laten bakken. Ja, ik zal nu voortdoen met die appelkrumbel. Dus die appeltjes zijn nu warm. En ik zal die nu in mijn ovenschaal doen. Dus ik giet nu gewoon... Alles van die appeltjes met de boter, gesmolten boter, ik giet die in de ovenschaal. Ja, met al de boter erbij. Dat mag daarbij, de boter mag erbij. Zo. Ik zet die pan weg. Ik zet die pan weg en ik verdeel die appeltjes over de ovenschaal. Dus die zijn al helemaal mooi in de boter en ook een beetje in de kaneel. En dan heb ik hier mijn krumbel. En dat is zo één pak, maar ik ga dat nu moeten losweg daarover strooien. Dus niet heel die pak krumbel in één keer. Hè. Dus je moet dat nu met je vingers nemen en je moet dat voorzichtjes daar los, zo ook een klein beetje losmaken en dat daarover doen. Dus dat komt goed, maar je kunt dat niet in één stuk doen. Anders heb je één pak krumbel en dat is niet goed. Dat moet echt eigenlijk alles een beetje bedekken. Dus de krumbel, dat is normaal hoor. De krumbel, dat is eigenlijk het woord dat het ook een beetje kruimelt. Hè? Dat is het Engelse woord. Maar tegenwoordig is alles in het Engels. Hè? Moeten we zoeken naar onze Nederlandse woorden. Als je dat ziet in de recepten ook... Hoe gaat dat daarop staan? Dat gaat opstaan apple crumble.
Dus maar hoe zouden we het in Nederland zeggen? Crumble.
Een kruimel, hè? Ja, een kruimel, dat is ja. Appeltjes met gekruimelde, een soort gekruimelde deeg over eigenlijk, als je het zo wilt hebben. Hè. Dus ik verdeel dat hier allemaal heel mooi. Daarover. Je ziet, dat is de juiste hoeveelheid voor die appeltjes te bedekken. Dat gaan we dan straks... ook in de oven steken. Ik zal dan die koekjes daar een keer uithalen. Zo, en als je dat thuis doet, doe je dat allemaal rustig op je gemak. Hè. Dus dat is in je eigen keuken, dat is ideaal. Voilà. Weer de handen wassen, want dat heb je natuurlijk. Als je altijd met die handen daarin werkt, dan mag je altijd die handen weer wassen. Goed, we zullen een keer kijken hoe dat zit met onze koekjes. Als die intussen gaar zijn. Ik zal nog een keer een vork nemen om een keer echt te checken. Ze ruiken al wel goed hoor.
Ja. Ja. En ze zijn klaar als ze vlot zijn, van het papier
ja,
komen.
Ze zijn klaar als je vlot hebt. Maar natuurlijk, door de boter kun je altijd hebben dat er toch altijd een beetje, dat loopt een beetje uit. Dat is eigenlijk een tamelijk gemakkelijk koekje, maar aan de andere kant, als je dat bakt, is dat niet zo heel gemakkelijk. Want die boter heeft altijd die neiging om uit te lopen. Dus je moet dat goed in de gaten houden, zodanig dat dat ook niet helemaal uitloopt, dat dat juist genoeg bakt en dat je dat daar kan uithalen. Ik bak natuurlijk altijd... heel licht, hè. Als je natuurlijk heel zwaar gaat bakken, hij neemt heel veel bloem, hè. Je maakt een zware koek, dan ga je dat niet meemaken, dan gaat die koek echt zwaar blijven. Maar vermits ik altijd licht wil werken, moet ik ook goed opletten, is dat niet uitgelopen en wanneer kunnen we dat uithalen. Ik zal nu mijn handschoenen nemen voor die bakplaat uit te halen. De oven open, de handschoenen aan. En nu kom ik met de bakplaat. Ga ik hier eventjes opzetten op het fornuis. Ja, goed. En nu neem ik mijn schaal met appeltjes. Die is nog koud. Je kan ze vastnemen. En ik steek dat ook in de oven. Zo. En ik zal eens kijken. Wacht hoor. Voor het recept, de appeltjes, hoe lang mag ik dat erop zetten? Een kwartiertje in de voorverwarmde oven.
Ook 200 graden?
Op 200 graden. Staat hij op 200? Hij mag op 200 graden. En je houdt dat wel een beetje in de gaten ook. Als je voelt dat dat te warm is, dan verminder je dat wat. Hè. Nu zal ik mijn koekjes van de bakplaat nemen op een rooster leggen. Ik zal even kijken waar dat mijn rooster is. Ja, mijn rooster is daar. Goed. En dan neem ik een spatel en dan gaan we voorzichtjes proberen die koekjes daarop te leggen. En die zijn licht, zeer licht gebakken. We gaan die nemen. Ja, dan is nog altijd de kunst van dat voorzichtjes van de bakplaat te nemen. Ik doe dat met zo'n lange spatel, hè. Zo'n spatel waarmee dat je ook de pannenkoeken kan omdraaien, hè. Als je zo'n spatel hebt, je hebt wel iets in huis, al is het een vork of zodat je dat kan opnemen. Hè. En heel voorzichtig leg ik dat daarop. En ik zie wel, ik heb een beetje moeten werken met mijn oven, een beetje warmer, een beetje minder warm, zodanig dat ze niet helemaal uitlopen. Hè. Want ze hebben direct de neiging van die boter van uitloop. Je hebt de neiging van zo'n koekjes, die boter loopt uit en die randjes zouden dan vlug verbranden. Dus het is een kwestie van dat goed in de gaten te houden en misschien een beetje bedreven zijn in het maken van koekjes. Want als je dat niet bent, ben je misschien beter dat je iets meer bloem gebruikt, dat alles steviger is. Hè? Als je niet gewoon bent om van te bakken. Hè? Maar het zijn wel heel goede koekjes hoor. Even kijken als de laatste. Niet te veel kruimelt. Ik leg dat, dan moet op een rooster liggen, want dat moet afkoelen. Dus dat is het eerste. Dat is al gelukt. Dus we hebben, voilà, de koekjes met de kruiden. En dat is daar nog goed in gelukt. Dus ik had die kruiden wel een beetje aan de buitenkant gedaan. Maar vermits ik toch ieder koekje toch nog een keer apart gevormd heb, zitten die kruiden daar ook in vermengd. Ik zal dat nu ergens zetten waar dat kan afkoelen. Intussen gaan we hier ook kijken naar die crumble, hoe dat in elkaar zit. Die zit er nog mooi in, die mag er nog wel een beetje in zitten. Eventjes kijken naar de crumble, hoe dat in elkaar zit, want dat zit er nog niet lang in. Hè. Ja, die mag rust nog een klein beetje verder garen en ik zal zelfs de vuur een klein beetje verminderen. Ik zal hem zelfs op 175 zetten. Dus hetgeen ik zeg voor aan te duiden voor Hildegard, dat is niet altijd zo heel streng van zoveel, zoveel. Ik reken daar altijd op dat je ook met verstand, vermits dat we nu toch de intelligentiekoekjes hebben, dat je dat met verstand eigenlijk benadert, je koken. En ik denk dat de mensen die niet kunnen koken, dat zeer licht opnemen. Hè. Oh ja, het is koken, maar als je daar echt goed mee bezig bent, daar moet je toch ook wel altijd je aandacht bij houden. En altijd zelf kijken, ook die verhoudingen. Bijvoorbeeld op het blad staat er misschien op het receptenblad staat er misschien staan 200 graden. Wel, je moet ook zelf kijken naar je oven. Want de oven, professionele ovens, die zijn overal even warm. Maar als dat een oven is in uw huishouden, dan heb ik dat ook zelf al ondervonden, dat dat niet overal even warm is. Hè. Als ik zo taarten bak of brood bak, dan zie ik dat er bijvoorbeeld de neiging heeft van het ene stuk begint al te bakken als het ander nog aan het rijzen is. Hoe komt dat? Dus dat we zeggen, je krijgt dan een onevenwicht in uw taart. Hè. Het ene is wat gerezen, het ander is minder gerezen. En dat is omdat uw oven niet overal even warm is. Waar de oven het warmst is, dan gaat hij natuurlijk onmiddellijk beginnen bakken. De plaatsen waar dat de oven minder warm is, dan gaat hij nog niet direct beginnen bakken en dan laat hij nog wat rijzen. Dus als je uw oven kent, dan kun je ook altijd hetgeen dat je erin zet, je schaal of je bakvorm, je kunt dat ook een keer draaien tussenin. Hè. Dan is dat evenwichtiger. Want ook, het is ook de plaats waar dat je dat zet in de oven. Bijvoorbeeld je brood. Er waren leerlingen bij mij die dus al heel fier waren en hun brood gebakken hadden. Hè. Dus hierop aangeven van hetgeen dat ze gehoord hadden in Radio Maria. En ze zeiden, kijk, dat is zeer goed gelukt. En het was inderdaad ook zeer goed gelukt. Maar ik merk ook, als je bakvorm heel dicht bij de deur zet van de oven, daar is dat natuurlijk niet zo warm als op het einde van uw oven. En dat zie ik soms ook als ik brood bak, moet dat schoon in het midden zetten. Want anders is nog altijd die kant van de waar dat de deur is, dat gaat nog een beetje rijzen. En de kant die verder is, dat begint te bakken. Dus daar moet je allemaal een beetje rekening mee houden. En het is eigenlijk aldoende leert men. Hè? Dus nu zal ik stoppen hier met die desserts. Straks gaan we verder met de kikkererwten, de hummus, de aquafaba. Dat ga ik dan ook uitleggen. Dus ik zal nu gewoon de oven uitdoen. En nog met de rest warmte zal die appelcrumble klaar en gaar worden. Dan moet je ook een klein beetje opletten als je wilt zuiniger zijn met je elektriciteitsverbruik, of ik weet niet waarop dat je oven gaat, dat je altijd, als je met elektriciteit werkt, dan mag je voordien uitdoen en dan gaat dan met die restwarmte nog garen. Als je dan nu bijvoorbeeld een kwartier op die volle 200 graden zet en dan haal je die appelcrumble daaruit, dan heb je nog een heleboel restwarmte in je oven, die eigenlijk een beetje een verloren warmte zijn. Dat is eigenlijk een klein beetje verspilling van je elektriciteit. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga gewoon die oven uitdoen en die appelcrumble daar nog een beetje laten inzitten, maar je mag dat ook lauw eten. En dat komt dan, dat gaart dan nog verder. Je mag dat wel niet doen met je brood. Hè. Met je brood moet je echt bakken zoals het moet. Hè. Dus, want anders ga je daar misschien eigenaardige baksels uit krijgen. Dus een brood mag je wel bakken. Hè. Als ik zeg zo 45 minuten of 40 minuten, dan moet je dat wel bakken. Maar als dat desserts zijn bijvoorbeeld, zoals ik nu bezig ben, hè, dan mag je dat gewoon uitdoen. En dat gaan we nu ook doen.
Necessitate sumus. Nunc igitur obsecramus. Obsecramus te.
En dat was muziek van Hildegard. Beste luisteraars, we zijn vandaag voor koken met Hildegard weer te gast in Sint-Laurens bij Sylvia, die ons zo net heeft geleerd hoe we een appelcrumble kunnen maken en intelligentiekoekjes, die hier intussen naast ons staan. Het ruikt hier al heel lekker. Maar voor vandaag heeft u ook nog iets anders voorzien.
Ik heb nog iets anders voorzien. Omdat de heilige Hildegard ook peulvruchten aanraadt en bijzonder kikkererwten. Ze zegt kikkererwten zijn licht en warm. Ze spreekt altijd over warm of koud. Licht en warm en ze zijn goed verteerbaar. En de kikkererwten is eigenlijk een gezonde peulvrucht. En die kan ingeschakeld worden in een gewoon dieet en een gewone voedingspatroon. Maar ook voor mensen die graag vegetarisch eten, dat is ook zeer goed. Er zijn verschillende mogelijkheden in verband met kikkererwten. Wat heb ik hier nu voor mij staan? Dat is een bokaal met droge kikkererwten, gedroogd. Je kunt dat ook al kopen in de winkel, dat helemaal gekookt is. Maar ik heb nu de droge kikkererwten en ik heb die gisteravond al helemaal in water gelegd, dus laten opwellen. Dus dat wil zeggen, je neemt een handvol kikkererwten of enkele lepels en je zet die helemaal goed onder water. En dan ga je zien, de volgende morgen of na enkele uren hebben die kikkererwten dat water opgenomen. En wat ga je dan doen? Dat inweekwater, dat mag weggegoten worden. Dan doe je ze opnieuw in een kookpot met heel veel water. Waarom? Dat neemt heel veel water op. En in feite hebben we nog water nodig, een beetje water dat overblijft, want daar gaan we dan de aquafaba van maken. En wat is aquafaba? Aquafaba is het gekookte, dus water met waar de kikkererwten in gezeten hebben, hebben we laten afkoelen. En dan gaan we gewoon opkloppen zoals eiwit. Dus dat is eigenlijk een vegetarisch alternatief voor eiwit. Als je eiwit bijvoorbeeld opklopt en je wilt daar een meringue van maken, als je de verhouding wil weten, dan heb je voor bijvoorbeeld één eiwit, van één ei, daarvoor moet je dan voorzien 2 lepels aquafaba. Dat gaan we dan straks maken. Dus ik heb hier nu ook intussen de gekookte kikkererwten bij mij. Het water is daarvan afgegoten. Het water heb ik gisteravond al in de koelkast gezet. En nu zal ik die kikkererwten mixen. Ze zijn zacht gekookt en nu zal ik die eerst mixen, want we gaan daar een hummus van maken.
En hoe lang moeten ze koken ongeveer?
Een kikkererwten, dat mag wel lang koken hoor. Als je dat helemaal goed onder water zet, je mag daar bijna 60 minuten voor rekenen dat dat echt gaar is. Dus nu zal ik eventjes met die mixer in die kikkererwten gaan en kijken voor dat een beetje te mixen. Een beetje voorzichtig, want dat spat op. Dus dat wil zeggen, ik heb het water afgegoten, maar ook niet helemaal. Want als dat heel droog is, dan kun je dat bijna niet mixen. Dat spat hier wel een beetje rond. Maar dat lukt toch redelijk goed. Dus ik maak dat de kikkererwten goed gekookt zijn. En dat er nog een heel klein beetje vocht in is, zodanig dat we dat heel gemakkelijk kunnen mixen. Kijk, dat is bijna gedaan. Ik zal er wel nog een keer goed in rondgaan, dus dat er geen stukjes meer in zitten. Niet dat dat erg is, maar als u nu wel een puree hebben, zal ik dat zo doen. Voilà. Kijk, dat is voldoende gepureerd. Dus ik heb een puree nu. Voor het ogenblik heb ik een puree van kikkererwten. Daar kun je vele kanten mee uit. Je kunt dat in warme gerechten gebruiken. Ook als een basis bijvoorbeeld voor lasagne. Dus voor de vulling van lasagne kan dat gebruikt worden. Je kan ook de kikkererwten, als je dat pureert, je kunt daar zo een soort burgertjes van maken. Met zout en dan een beetje peper en bertram en galgant. En dan kun je dat eventueel bakken. Dan heb je zo een vegetarische burger. Wat ik nu eerst ga doen, is de kikkererwten vocht uit de koelkast halen. Ik zal dat er eerst uithalen.
Het kikkererwten vocht is dan het vocht waar ze in gekookt hebben? Hè?
Dat is het vocht waar dat in gekookt is. Dat is niet het vocht waar dat in geweekt is. Hè. En nu heb ik hier ook een soort toestel die eigenlijk met de hand kan gebruikt worden. Je kan dat dus ook doen met je klopper, met machine. En ik zal dat kikkererwtenvocht daarin gieten, gedeeltelijk toch. En dan gaan we dat proberen, dus door te draaien, ofwel door te kloppen, het op te kloppen zoals eiwit. Dat zou moeten lukken, we gaan dat proberen. Hè. Dat zet nu dus weer weg. Ik doe dat hier dicht. En we gaan de test doen. Als dat niet gaat met de hand, kunnen we dat altijd nog met de mixer doen. Dus ik draai daarmee. En dat zou moeten komen tot een opgeklopt, zo precies opgeklopt eiwit. Dus ik ga daar wel een beetje moeten bij draaien. En nu en dan een keer kijken hoe dat resultaat is. Dat is, maar dat gaat heel ver hoor. Nog een keer kijken. Ja, dat lukt dus. Hè. Dus als je dat opklopt, dus je klopt het op ofwel met je klopper met de hand, ofwel met zo'n apparaatje zoals ik heb, zoals ik kan draaien, ofwel met je elektrisch apparaat, met je mixer, met je kloppers. En dan kan je dat helemaal opkloppen, precies zoals eiwit. Dus dat ben ik aan het doen. Even kijken hoe dat de toestand is. Ja, dat komt helemaal goed. Dus je mag nog een klein beetje verder doen. Dus nu is dat nog niet helemaal, maar als ik nog verder klop, komt dat helemaal stijf zoals je eiwit opklopt. Dus daar ga ik nu mee stoppen. En als je mag dat thuis ook proberen, dus je kunt het gewoon opkloppen als eiwit en je kan het ook gebruiken als eiwit. Dus waar je eiwit gebruikt, kan je het opgeklopte water gebruiken van de kikkererwten. En dat kan zowel voor warm of koud, wil je dat bijvoorbeeld in een koude in appelmoes doen en je doet daar wat bij, dan gaat dat luchtiger worden. Maar je kunt er dus ook alles mee doen zoals je met eiwit werkt. Hè. Dat is om het luchtiger te maken. Je kunt dat ook bakken als een soort merengue. Als je dat waar een beetje suiker en vanille bij doet, kun je dat ook in de oven bakken. Dus dat kun je gebruiken. En dat is dan eigenlijk een volledig vegetarisch alternatief van eiwit. Als je geen, anders zeggen ze soms, je moet zoveel eiwitten gebruiken, maar de eierdooier dan niet. Maar als je dat niet graag hebt, dan kun je dat doen met de aquafaba, noemen ze dat, eigenlijk het water van bonen. En nu zal ik verder afwerken. Ik heb dus de puree van de kikkererwten. En wat gaan we daarmee doen? We gaan daar een humus van maken. En een humus is dus dat we daar een klein beetje olie en zout bij doen. Bij die puree van de kikkererwten zal ik een klein beetje koud geperste hennepolie bij doen. Dus dat is een zeer goede olie, heb ik in het begin gezegd. Een klein beetje, zodanig dat we dat smeuïg kunnen maken. En dat kun je dan gebruiken, bijvoorbeeld voor je aperitief, ofwel ook als boterhambeleg, als je dat wil, kan dat. Dus je maakt dat op naar smaak, hè. Dus dat is heel gemakkelijk. Dus die puree was al gemaakt. Ik doe daar een klein beetje van die olie bij, dus een koud geperste olie. Die koud geperste olies zijn dus nooit bedoeld om te bakken of te braden. Hè. Dus die moeten koud gebruikt worden in salades. Dus dat heb ik. Dan kan ik daar ook nog een klein beetje zout bij doen. En voor degenen die dat graag hebben, die hebben dan bijvoorbeeld een vegetarisch alternatief voor op de boterham. Dus ofwel doe je dat op een toastje als aperitief hapje. Ofwel kan je, maar je moet dan geen olie bij doen als je dat in je puree voor je lasagne zou doen of zo, moet er daar geen koud geperste olie bij. Maar zoals we dat nu gedaan hebben, is dat perfect en kan dat direct gesmeerd worden. Dus dat is het gebruik van de kikkererwten, die dus veelzijdig is in feite. Je kan het koken, kan het gekookt gebruiken in vegetarische schotels. Je kan het pureren als een soort basis. Bijvoorbeeld voor burgers te bakken of voor een laagje tussen je lasagne. En dan kun je ook dat kookvocht gebruiken als een soort alternatief voor eiwit. Dus ik denk dat dat voor nu eigenlijk het belangrijkste is.
Ja, dank u. Wat ik nog bijzonder vind is dat Hildegard iets schreef over de kikkererwten. Zij leefde in Duitsland, maar ik associeer dat toch meer met de Mediterranee.
Ja, maar dat is juist. Dat is eigenlijk het speciale aan de heilige Hildegard, dat zij ook dingen beschreven heeft, bomen en planten, die daar op dat moment niet direct groeiden of bloeiden, maar zij kreeg dat door. Ze heeft dan ook bijvoorbeeld ook over citroenen geschreven, over de citroenboom, alhoewel dat daar in haar gebied ook niet groeide. Dus ze kreeg dat wel door. Daaraan zien ze ook wel dat eigenlijk visionair doorgegeven is, zodanig dat zij eigenlijk bepaalde bomen en dingen beschrijft die zeker in haar tijd daar niet gebruikt werden en die daar ook rond haar niet groeiden. Hè. Dat is wel een teken eigenlijk van haar visionaire gave. En zij beschrijft dat altijd zeer goed. Ze heeft altijd de nuances aan. Hè. Het mag voor gezonden, of het mag voor zieken, of het mag voor alle twee. En altijd zegt ze daarbij, zeer matig zijn daarin. Daar ook als je dat gebruikt. Kikkererwten, dat is bijzonder vezelrijk. Hè. Dus je moet, als je gevoelige darmen hebt, moet je daar ook voorzichtig mee zijn. Hè. Dus het is niet altijd dat je heel donker brood of heel vezelrijke voeding moet gebruiken. Sommige mensen kunnen daar goed tegen, andere mensen moeten wat minder vezelrijk eten. Dus dat is eigenlijk het, denk ik, het belangrijkste voor vandaag. Hè. En dan is het tot een volgende keer.
Dank u.
Dank u.